don't bother with the pension fund.
Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij deze allereerste commissievergadering van het nieuwe jaar. Namens mij iedereen in ieder geval nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Een jaar waarin we over een week of 9 al gemeenteraadsverkiezingen hebben. Dus dat wordt leuk en spannend. Dus daar kunnen we met elkaar naar uitkijken. Maar eerst moeten we in ieder geval deze agenda door. We hebben afmelding ontvangen van de heer Van der Tak, mevrouw Carzo en mevrouw De Keijzer. En dan gaan we naar de agenda. Agenda punt 2 is het vaststellen van deze agenda. Kunt u zich vinden in de agenda? Zijn er opmerkingen of aanmerkingen? Zo niet, dan is de agenda bij deze vastgesteld. Gaan we naar B3, vaststellen van het verslag. U krijgt altijd de gelegenheid om schriftelijk wijzigingen door te geven. Bent u akkoord met de vaststelling van het verslag van 15 november vorig jaar?
Voorzitter.
Meneer Hogeveen.
Die opmerking die u nu maakt is nieuw voor mij, hoor, dat we de aanmerking schriftelijk moeten maken. Maar dat zal beslist ergens gecommuniceerd zijn. In ieder geval heb ik daar dan niet bij stilgestaan. Ik heb een opmerking met betrekking pagina 4... daar staat dat, ik zal even citeren, op de vraag van de heer Hogeveen in zaken de geïntegreerde IT-aanpak, of er tijdens de jaarrekeningcontrole ook aandacht wordt geschonken aan de kwetsbaarheid van de lokale beheersfunctie, antwoordde de heer Steehouwer dat de relevante applicaties worden getoetst en dat dit voor de jaarrekening geen applicatie is die lokaal wordt beheerst. Dat moet natuurlijk zijn beheerd, want dat zijn twee volkomen andere begrippen natuurlijk. Maar volgens mij heeft de heer Stehauer toen ook gezegd dat de beheerfunctie niet onder de scope van de jaarrekeningcontrole valt. Dus dat wilde ik even opmerken.
Dank u wel. Het wordt hier opgeschreven. Andere zaken? Zo niet, dan stellen we het verslag van 15 november vast. B4, inspreekrecht. Er hebben zich geen insprekers gemeld, dus kunnen we naar het vragenkwartier. Ik heb hier drie mensen die een vraag willen stellen en die zich hebben aangemeld. Ik begin bovenaan, meneer Lammers.
Ja, hij doet het. Ja, voorzitter, inderdaad. We hadden een vraag over de toegang voor mensen zonder QR-code bij het sportcentrum, bij het zwembad. We hebben in de media gezien dat in een aantal gemeenten in Hilversum, Barendrecht en vanavond werd bekend ook in Groningen geen controle meer van de QR-pas wordt gedaan in zwemlocaties, zwembaden, waar ABC-zwemmen, zwemles wordt gegeven. En we hebben in een vorig inspraakmoment in een commissie, ik meen dat het commissie Ruimte was van vorig jaar, is er een inspreekster geweest die hier aandacht voor gevraagd heeft. En de vraag was eigenlijk van, op dit moment is er een tijdelijke voorziening in de hal van het zwembad waar mensen of ouders zonder QR-code hun kind kunnen omkleden. Maar in de praktijk is dat soms een beetje koud, omdat die deur, die schuifdeur, die gaat open en dicht. Komt er veel koude lucht binnen. En de vraag was toen eigenlijk van, is het mogelijk dat voor de ouders zonder QR-code, bijvoorbeeld de eerste cabine van de kleedruimte beschikbaar gemaakt kan worden. En dan de andere cabines voor ouders met QR-code. Dan maak je ook wat minder onderscheid tussen ouders die wel en niet een QR-code hebben. En dat is voor kinderen plezieriger, ook in psychologisch en emotioneel opzicht. Maar vooral ook natuurlijk wat betreft het omkleden, want ze moeten dan door die poortjes komen als ze nat zijn van het douchen. En dan komen ze in die grote hal en is het een beetje koud, dus ik kan me iets bij voorstellen. Dus de vraag is eigenlijk aan het college of het mogelijk is, omdat het toch om één binnenruimte gaat, dat die eerste kleedruimte of cabine voor mensen zonder QR-code geschikt gemaakt kan worden. Gedurende natuurlijk de periode dat die coronaregels gelden. En dan kunnen de overige cabines gewoon nog voor mensen met QR-code blijven gelden. Dank u wel.
Dat is duidelijk, dank u wel. Wie van het college kan daar antwoord op geven? Oh, mevrouw Jetten, ga uw gang.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Lammers, voor de vraag. Er is inderdaad een uitspraak geweest in de kwestie Hilversum. Dat was een zwemschool die echt ook alleen maar als zwemschool dienst deed. Daar is van afgesproken dat het alleen maar een school was en verder geen ruimte waarin andere mensen zouden komen, dat de mensen bij het afgeven daar inderdaad zo naar binnen konden. Bij het sportcentrum is daar een andere situatie. Daar komen veel meer mensen. Het zwembad is ook niet alleen maar als voor zwemles. Het wordt ook voor andere doeleinden gebruikt. Daardoor is het veel lastiger om dat te regelen. We hebben daar een voorziening getroffen voor mensen die geen QR-code willen. Ik wil daar overigens nog even over opmerken dat iedereen in Nederland gratis een QR-code kan hebben. Want je kunt je gewoon laten testen en dan een QR-code aanvragen. Dus er is geen enkele beperking, zeg maar, financieel of anderszins om een QR-code te hebben. Je hoeft daar niet voor gevaccineerd te zijn in Nederland. En ik vind het toch belangrijk om dat nog even aan te halen, want dat is toch wel een regel die maakt dat die voor iedereen toegankelijk is. Er is geen beperking voor. In andere ons omliggende landen is dat anders, maar in Nederland is dat dus niet zo. En er is een voorziening getroffen voor mensen die QR-code niet willen laten zien, en dat is aan de voorkant van het zwembad. Heeft ook te maken met het feit dat de mensen die QR-code wel hebben, hun kinderen wel begeleiden en die ook laten zien, daar ook vanuit moeten gaan dat de mensen die daar verder opkomen en daar dus ook langer verblijven, wel over QR-code beschikken en dus ook gevaccineerd of hersteld zijn of getest zijn. Dus dat heeft daar ook wel mee te maken. Ik begrijp dat meneer Lammers ook vindt dat daar verschil in is. Hè. Hij wil een deling maken. Nou, die deling is er eigenlijk nu, meneer Lammers. Dus ja, ik zie ook weinig mogelijkheden om daar nog meer in te doen dan wat er nu is. Daarbij is op het moment dat je niet, dat je wel veel moet ventileren, op het moment dat je niet zeker weet of er geen besmetting kan zijn. Nou ja, dat is in de situatie zoals die nu is, is die ventilatie in ieder geval goed geborgd. Dus ja, ik stel toch voor om het, of ik stel niks voor, het antwoord is, wat we hebben gedaan, is die voorziening treffen waar ook hier om gevraagd is. Die is getroffen, waardoor mensen inderdaad wel binnen kinderen kunnen helpen. En dat is natuurlijk niet optimaal, dat ben ik wel met meneer Lammers eens. Maar optimaal is in deze pandemie natuurlijk veel niet. En we hebben er afspraken over gemaakt hoe je ook op een andere manier kinderen kunt brengen. Dan moet je gewoon de QR-code laten zien. Dus ja, alles overwegende denk ik dat we al aan uw wens tegemoet gekomen zijn in eerste aanleg. Dus in die zin zie ik eigenlijk niet dat er nog aanvullend iets kan gebeuren. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Is dat voldoende, misschien niet naar tevredenheid, maar voldoende beantwoord, meneer Lammers?
Ja, ja en nee, maar je mag geen debat voeren, helaas. Maar het gaat wel om dezelfde binnenruimte. Dus het maakt volgens mij niet zoveel uit of je nou die kinderen omkleedt in de centrale hal of in de eerste cabine. Daar zit volgens mij niet zoveel verschil in. Dus misschien kan de portefeuillehouder daar nog iets over zeggen. Want dat zou natuurlijk veel minder stigmatiserend werken als die kinderen van ouders zonder QR-code zich in de eerste cabine konden omkleden in plaats van in de centrale hal. Want dan sta je toch een beetje te kijken.
Dank u wel. Wilt u daar nog een reactie op geven over deze aanvullende opmerking kort?
Nou ja, ik wil even nog een keer benadrukken dat iedereen in Nederland kosteloos over een QR-code kan beschikken. Ik wil het daar maar gewoon even bij laten.
Dank u wel. Dan heeft zich ook gemeld mevrouw Bokma. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De VVD is erg verontrust over de berichten in de media in zaken de kostenstijgingen van het warmtenet. En uiteraard ook van de gasprijs. Maar vooral het feit dat het warmtenet kosten met 67% mogen stijgen. En heeft naar aanleiding daarvan de volgende vragen. Is het bij het college al bekend met welk percentage de prijzen in Papendrecht van de twee aanbieders stijgen? Heeft het college al gesproken met deze twee aanbieders? Is het verzoek gedaan om de stijging tot een minimum te beperken? En welke opties heeft het college überhaupt om invloed te kunnen uitoefenen op de stijging van deze kosten? Tot zover.
Dank u wel. Wie kan ik daarover het woord geven? Ik zie meneer Jansen, ik zie u. Klein stukje, maar wel een rood lampje. Dus ga je gang.
Ja, de heer Van Dul zit ons wel vaker in de weg, denk ik. Nee, flauw. Nee, dank mevrouw Bokma voor uw vraag. Ja, dat was een hele flauwe opmerking. Zo maar tussendoor, jongens. Dat kan gaan gebeuren. Mevrouw Bokma, dank voor de vraag. Zowel op de website van Eneco als van die HVC wordt al duidelijkheid verschaft over die tarieven voor 2022. Die van HVC heb ik gezien, die is 4 dagen geleden is die op de website gezet. En bij Eneco is die ook al duidelijk. Overigens, er zijn 3 aanbieders van warmtenetten hier in Papendrecht. Ook E-Tech, dat zit achter het Merwehoofd. Die heeft de tarieven nog niet gecommuniceerd. Maar duidelijk is dat de 2 leveranciers, waarvan we dit dus wel weten, de maximale tarieven zoals opgelegd door de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, niet volgen. Ze zitten er namelijk fors onder. Tariefstijging is ook ver beneden die toegestaande 67%. Eneco zit ongeveer op de helft, HVC nog een paar euro daaronder. HVC is ook nog goedkoper, heb ik gezien, en daar kwamen ze vorige week ook voor op de lijn, dan in 2021 als het gaat om de kleinverbruikers. Dat is heel bijzonder, daar zie je juist een min in plaats van een plus. Samen met 1 andere leverancier in Nederland is HVC sowieso de goedkoopste van Nederland. Daar is men met recht, vind ik, heel trots op. Maakt ook duidelijk dat de stijging van die kosten voor bewoners, dat men die zelf al zo laag mogelijk wil houden. Daar hebben ze mij niet bij nodig, u niet, denk ik, het college niet. Dat doen ze uit zichzelf. De invloed van Papendrecht is ook vrijwel nihil, zeg ik dan maar. De warmtetarieven zijn nu helemaal gekoppeld aan die prijs voor het gas. En die zijn ook gemaximeerd. En de ACM zit daar dus heel netjes op toe. Maar tegelijkertijd zeg ik, de ACM zit wel veel hoger dan wat men nu dus zelf doet. Nog wat van E-Tech weet ik het niet, maar van de andere 2 zie ik een behoorlijk laag tarief. Ik hoop dat het voldoende antwoord is.
Dat ga ik even controleren bij mevrouw Bokma. Ja, dan gaan we verder met de heer Hogeveen. Ga uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Mijn vraag gaat over het inzamelen van kerstbomen door kinderen. Net als vorig jaar wordt er geen actie op touw gezet om kinderen kerstbomen te laten inzamelen, CQ verzamelen. In verband met de lockdown, zo las ik. Maar waarom eigenlijk? Wat is nu precies het gezondheids- en besmettingsrisico als je kinderen in de buitenlucht kerstbomen laat inzamelen en inleveren bij de gemeentewerf en ze 50 cent geeft? Kinderen zijn dan ook nog eens actief bezig met recycling en zo wordt voorkomen dat er zwerfbomen zijn en ook illegale verbrandingen. Ik heb gezien dat in omringende gemeenten zoals Hoornaar, Giezenburg, maar zelfs ook in Rotterdam, dat dergelijke acties gewoon wel worden georganiseerd. Dus waarom niet in Papendrecht is de vraag.
Dank u wel. Meneer Janssen, ga je gang.
Een kerstboom is groen en ik ben ook van het groen. Voorzitter. Dank ook heer Hogeveen voor de gestelde vraag. We hebben in januari 2021, een jaar geleden, hebben we ook de kerstbomen zelf opgehaald. Toen vanwege de geldende coronamaatregelen. We wilden namelijk voorkomen dat tijdens het inleveren door kinderen er te veel samenscholing zou ontstaan. Dat is toen prima verlopen. Dit jaar hebben wij gekozen voor diezelfde oplossing. Zeker nu de scholen ook nog dicht waren in verband met het nieuwe virus. We hebben dus veiligheid vooropgesteld. Andere gemeenten hebben dit anders gewogen. Wij hebben hier gekozen voor deze. Met u hoop ik wel dat we volgend jaar die traditie gewoon weer in ere kunnen stellen. En dat we corona en misschien nog zelfs Omicron achter ons kunnen laten. Overigens zag ik wel dat in de Oostpolder enkele kinderen al bezig waren geweest om toch kerstbomen op te halen en die aan de weg te leggen. Waar wij ze dan weer hebben opgehaald. Een mooi berichtje in de Klaroen afgelopen week. Sommige kinderen laten zich dus niet weerhouden, zeg ik dan maar, over tradities in Papendrecht gesproken. Ik hoop dat dit toch voldoende antwoord is.
Dank u wel. Voldoende beantwoord.
Ja, het antwoord is wel duidelijk, maar ik vind het ontzettend overdreven om te stellen dat er een samenscholingsgevaar is als je kinderen kerstbomen laat inzamelen. Nou ja, als het initiatief in de Oostpolder toegejuicht wordt, dan zou je ook het initiatief kunnen toejuichen om ze naar de gemeentewerf te laten brengen en ze 50 cent te geven.
Dank u wel. Zijn er nog andere vragen behalve dan de afgelopen 3 vragen die op mijn lijstje stonden? Zo niet, dan gaan we verder met B6, lijst ingekomen stukken en mededelingen. Bovenaan die lijst ziet u altijd A, B, C, D, E staan met daarbij een voorstel voor afdoening, om het maar zo mooi te zeggen. En de vraag is of iemand nog opmerkingen heeft op die lijst. Mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft in de lijst gezien dat er meerdere incidentele subsidies verstrekt zijn in het sociaal domein. En wat er voor ons uitspringt zijn de 2 subsidies aan de sociale basis. Namelijk eentje voor de geëscaleerde zorg en eentje voor voor het maatwerkbudget. Wij konden daar niet echt een toelichting op vinden. Zou de wethouder daar nog een toelichting op kunnen geven? Tot zover.
Dank u wel. Meneer Lammers.
Ja, voorzitter, bij A07 is een ingekomen brief van de Stichting Elektrohypersensitiviteit. We hebben vorig jaar geprobeerd dit onderwerp op de agenda van de commissie ruimte te krijgen. Dat is toen niet gelukt. Als er ruimte is op een commissieagenda in de komende maand, februari, zouden we dit alsnog een keer willen bespreken. Maar dat is afhankelijk van of er ruimte is op de agenda. Dank u wel.
Dank u wel. Dat wordt dan besloten door de agendacommissie, dacht ik. Dan ga ik verder het rijtje af. Dan geen andere opmerkingen, dan wordt deze... Oh, sorry.
Ja, ik heb hem al heel lang laten branden.
Oh ja, kijk.
Maar ik wilde de anderen niet storen, had ik hem uitgezet. En dan word je de potverdorie nog overgeslagen ook bijna. Voorzitter, dank u wel dat ik het woord krijg.
Graag gedaan.
Ik wil even naar A09. En dat is dus de brief van de provincie, zeg ik maar even simpel, waarin ze hun mening geven over de begroting die zij onder ogen hebben gekregen. In deze brief staan toch zeer nuttige opmerkingen. Ik zal deze niet herhalen, iedereen kan de brief lezen. En ik wil daarom graag het volgende voorstellen, dat het college bij het opstellen van het financieel plaatje voor de toekomst, waarin investeringen en dergelijke toegelicht worden en de betaalbaarheid van alles toegelicht wordt, en dat we hoogwaarschijnlijk in februari gaan krijgen, dat daarbij ook de genoemde punten in deze brief meegenomen worden. De provincie wijst op een aantal zaken waar aandacht voor moet zijn, en ook in verband met de nog niet besluitende begrotingen van 23 en 24 onder andere. Dus we willen graag dat het college deze brief ter harte neemt en meeneemt in het opzetten van hun doorkijk van de financiën van de gemeente Papendrecht. Mag ik dan ook door met de tweede opmerking? Of dan ja, heb ik nog een opmerking over het stuk D04. En daarbij kom ik dan in het document op bladzijde 19. Als je het PDF opent en je kijkt naar de teller, zou het misschien ook bladzijde 20 kunnen zijn. Maar ik vind daar onder doelstelling 3, cultuurmakelaar, op die bladzijde een uitspraak die, als je hem zo leest, toch vragen oproept. En dat is de volgende. Uit eerdere gesprekken is naar voren gekomen dat de stichting aanvullende opdrachten van de gemeente nodig heeft om de door de stichting gemaakte kosten cultuurmakelaar te kunnen dekken. Dus als je dat zo leest, dan lijkt het erop alsof men nog om werk verlegen zet om een bepaald bedrag waar te maken. Maar dat kan de portefeuillehouder vast en zeker toelichten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik ook even naar het college of daar nu een toelichting op kan komen. Of...
Ja, de eerste kan ik wel voor mijn rekening nemen. De tweede natuurlijk mijn collega rechts van mij. De heer Vermeij had het over dat financiële toezicht van de provincie. En wat daar geconstateerd wordt, in hoeverre we dat mee kunnen nemen. Ja, de provinciaal toezichthouder ziet natuurlijk wat wij ook zien. En dat is dat de begroting meerjaardig nog niet sluitend is. Dat is men in die rol als toezichthouder natuurlijk ook verplicht om te constateren. De constatering zelf gaat natuurlijk op zichzelf, dat kan ook niet anders, voorbij aan de ontwikkelingen die hierop van invloed zijn. Zo heeft de kabinetsformatie, geleid tot vele miljarden aan incidentele structurele gelden die richting de gemeente komen, maar die nog boekhoudkundig verwerkt moeten worden. Überhaupt moet nog hier en daar wat uitgewerkt worden welke maatregelen worden genomen. Daarna speelt nog steeds ook de herverdeling van het gemeentefonds en de vergroting van het accrij in de komende jaren ook een rol van betekenis. En dat zijn allemaal zaken die ook met veel belangstelling overigens en met veel nadruk ook worden opgepakt tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG komende donderdag met een stortvloed aan moties. Over deze zaken en ook over het al dan niet verder sluiten van de meerjarenbegroting komen we uiteraard bij u terug. In ieder geval tijdens de bespreking van de kadernota in het voorjaar. Maar voor zover het mogelijk is, gaan we dit uiteraard ook meenemen bij de nog op te stellen raadsinformatiebrief rondom de VO-scholen, de financiële ruimte en alle kaders die we daarbij hebben. Dus die toezegging wil ik graag doen. Voor zover mogelijk, nogmaals, want niet alles gaat even duidelijk worden. Maar het gaat niet alleen om wat de provincie constateert, maar ook over alles wat er dus nog aan zit te komen. Dank, voorzitter.
Dank u wel. Een vraag over de cultuurmakelaar. Mevrouw Verwe.
Ja, dank voorzitter. Ik begin inderdaad even met de vraag van de heer Verweijgert over de werkwijze rondom de cultuurmakelaars. Want het is een werkwijze die de gemeente hanteert. Namelijk het volgende. De cultuurmakelaars hebben de beschikking over een jaarlijks werkbudget. Daar maken ze een uitvoeringsprogramma voor. En om voor de gemeente nog enigszins sturing en afstemming te kunnen hebben in de loop van het jaar, doen we dat op de manier waarop we dat doen, namelijk met een uitvoeringsbudget, maar omdat voor de accountant aan het einde van het jaar wel goed te maken voor dit overzicht, worden er alsnog opdrachten geformuleerd. Maar dat is ja, simpelweg eigenlijk de werkwijze die we hanteren. We kunnen ook aan het begin een subsidie geven, maar daar hebben we er minder invloed meer op. Dus het is de werkwijze die al eigenlijk heel lang geleden is vastgesteld. Ja, voor wat betreft de vraag van mevrouw Bokma, het gaat over het overzicht van 2020. En ik heb de antwoorden niet paraat, maar ik heb, en dat is echt niet flauw bedoeld, maar een soort van wedervraag. Het is natuurlijk een jaarverslag van Sterk Papendrecht geweest. Er is een jaarverslag überhaupt van de gemeente geweest. Dus ik vraag me af of dat afdoende is geweest of dat ik alsnog even de antwoorden zou moeten gaan laten zoeken. Maar ongetwijfeld staat het daar ergens in. Maar nogmaals, ik wil daar niet flauw in zijn. En ik wil ook best vragen om de ambtenaren om dat eventjes na te gaan in een van de stukken. Even een vraag.
Ik besefte mij dat ik iets te snel over de vraag van mevrouw Bokma was ingestapt, terwijl ik anderen wel even het woord gaf. Maar misschien kunnen we kort reageren. De tegenvraag.
Ja, op zich zal het best ergens staan, alleen dan mag ik zelf op speurtocht. En ik denk dat dat voor een van de ambtenaren wellicht zo te vinden is. Dat die daar sneller in is dan dat ik dat zelf doe. Dus als u het zou kunnen laten beantwoorden, heel graag.
Dank u wel. Zijn er nog andere opmerkingen naar aanleiding van de ingekomen stukken? Zo niet, dan is de vraag of er nog mededelingen zijn vanuit het... Meneer Van der Dol.
Even nog over de, als dat mag, de ingekomen stukken. Net al aan de orde geweest, A09. Kan dat nog heel even, voorzitter?
Ja.
Ja, ik zou toch even willen opmerken dat het verheugend is dat we weer onder het repressieve toezicht vallen. En dat is eigenlijk ook wel een kleine toast waard, want er zijn heel wat gemeenten in Nederland die onder het preventief toezicht van de provincie vallen en die de begroting niet rondkrijgen. En in die zin wilde ik dat compliment graag maken, zowel aan de wethouder Financiën en ook aan de ambtelijke organisatie.
Dank u wel.
En aan de raad die daarover gaat uiteindelijk. Ja, maar goed, die moeten al dat werk niet doen dat eraan vooraf gaat. Dus, ja.
Dit zou een mooi bruggetje geweest zijn naar het onderwerp over alcohol, de toast. Maar ja, we hebben nog iets ertussen staan helaas. Zijn er nog andere opmerkingen vanuit de raad? Dan, u heb ik nog staan, mevrouw Van der Adel. Dus dat komt goed. Zijn er mededelingen vanuit het college? Mevrouw Jetten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Tweetal. Allereerst over de jaarwisseling. Ik heb begrepen dat het gebruik is dat daar in de eerste commissie ABZ even teruggemeld wordt over de jaarwisseling. En dat wil ik best doen. Er komt een raadsinformatiebrief naar u toe volgende week met alle details. Er is ook al het een en ander in de pers verschenen, dus veel nieuws zal ik misschien niet vertellen, maar ik wil er toch even bij stilstaan. Dat wij in de nacht van 31 op 1 januari de brandweer 7 keer is uitgerukt in Papendrecht. Dat is toch best veel. Maar het ging vooral om kleinere brandjes. Er is helaas ook dit jaar weer toch wel wat beschadiging opgetreden van gemeentelijke eigendommen. Dat is ook wel echt jammer. Dat is een schadepost van alleen maar de materiële kosten. Arbeidsloon zit er nog niet in, van zo'n rond de 7000 euro. Wat er nog niet eens meegenomen is, en heeft u ongetwijfeld ook al van gehoord, zijn de brandplekken op het veld, het kunstgrasveld van VV Papendrecht. Dat is echt buitengewoon treurig. Dat gaat waarschijnlijk ook wel wat meer kosten dan dit bedrag. Veelvoud daar mogelijk van. Dus dat is echt wel heel, heel jammer dat dat gebeurt. Het is niet op in de nieuwjaarsnacht geweest of de oudjaarsnacht, maar het is een nacht later. Dus ja, dan is het eigenlijk gewoon weer vandalisme, maar het blijft heel erg. Want het is toch geld wat we niet kunnen uitgeven aan nuttige dingen. Verder hebben we heel goed samengewerkt met de politie, de veiligheidsregio, die ik hier bij deze ook complimenten wil maken, maar ook met onze eigen BOA's en de beveiligingsorganisatie. Ik ben bij alle briefings geweest, zowel hier in de gemeente als 's avonds digitaal op oudjaarsavond. En ik moet eerlijk zeggen, ik was echt onder de indruk op de manier waarop er hier samengewerkt wordt en hoe adequaat gereageerd werd op allerlei zaken. Ik begrijp dat er natuurlijk altijd vragen zijn waarom er als een vuurwerkverbod is er toch vuurwerk afgestoken wordt. Ik snap de vraag. Ik denk dat u allen ook wel zult begrijpen dat die vraag heel moeilijk te beantwoorden is met van dat moet je eigenlijk ook niet tolereren. Want dat is natuurlijk in zo'n avond worden de prioriteiten gesteld en de prioriteiten lagen natuurlijk bij openbaar orde en veiligheid. Zorgen dat er zo weinig mogelijk beschadigingen zijn en ook zorgen dat er geen samenscholingen zijn van meerdere grotere groepen die kunnen leiden tot ernstige geweldsdelicten. Dat was de insteek van die avond en daar zijn we goed in geslaagd. Er komt zoals gezegd een uitgebreidere raadsinformatiebrief nog naar u toe, maar ik wil bij deze toch dank zeggen aan alle deelnemende organisaties en onze eigen mensen voor het harde werk wat er gedaan is. Want het is echt ontzettend hard gewerkt. Ik ben daar heel erg trots op dat dat zo gebeurt en dat daar zoveel inzet voor is. Dan heb ik nog een andere mededeling, ook vanuit de regio. Dat gaat over de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. U heeft daar het beleidsplan onlangs van hier in de vergadering gehad. Heeft daar ook een bedenking of uw zienswijze over in kunnen dienen. Daar is ook al aangekondigd dat de begroting van de veiligheidsregio onder druk staat. Ook daar komt binnenkort een RIB naar u toe volgende week. En daar zult u in lezen dat inderdaad structureel er geld bij moet bij deze veiligheidsregio. En dat is structureel vanaf 2023. Ik vind het netjes om dat op voorhand al te melden, zodat u daar niet overvallen wordt. En daar zit wel een goede uitleg bij in die RIB, maar het is natuurlijk toch jammer dat we extra geld naartoe moeten doen. Maar ik hoop oprecht dat u zult begrijpen waarom dat is als u de RIB heeft gelezen. Daar wil ik het eigenlijk bij laten, voorzitter, tenzij er vragen over zijn.
Dank u wel. Ik zie geen... meneer Wolters, ga uw gang.
Ja, dank voorzitter. De schade aan het kunstgrasveld bij Drechtstreek, ik heb het zelf gezien, dat is buitengewoon treurig. Wordt die op een of andere wijze nog gedekt door een verzekering of niet?
Dank u voorzitter. Ja, ik zei Papendrecht geloof ik, maar het is Drechtstreek natuurlijk. Dank u voor de correctie. Dat weet ik niet. Dat gaan we natuurlijk wel na. We proberen natuurlijk altijd schade te verhalen als het op een ander kan, waar dat kan. Want het is natuurlijk jammer als er publiek geld in moet. Maar moet u daar het antwoord op schuldig blijven. En ja, ik weet dat meneer De Ruiter het sport overneemt. Maar ik weet niet of we dat nu al aan hem kunnen vragen. Want dat is maar heel pril natuurlijk. Dus we komen erop terug anders.
Ik zag meneer De Ruiter wel bewegen. Dus meneer De Ruiter, gaan we.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het exacte bedrag weten we nog niet. Er is wel vorige week al meteen onderzoek naar gedaan. Vandaag zal er door een aannemer gekeken gaan worden. En er is in ieder geval ook door de club aangifte gedaan. En er lopen verschillende verzekeringen. En we gaan natuurlijk proberen om dat te claimen bij verzekeringen. Maar in hoeverre dat ook dit vandalisme verzekerd is, dat is nog even spannend. Maar daar komen we later nog een keer op terug. Het belangrijkste is dat op korte termijn de club weer kan spelen op het veld. En daar wordt op dit moment ambtelijk volop ingezet.
Dank u wel. Mevrouw Jet, u was iets te snel met deze mededelingen, maar dat is misschien ook mijn schuld toen ik vroeg, zijn er nog mededelingen? Maar ik doe gewoon wat op papiertje staat. Volledig vertrouwen in de Griffie. Dit was eigenlijk agenda punt B7, de mededelingen vanuit het college. Veiligheidsregio, ZHZ heeft over het gehad en oud en nieuw. Heer De Ruiter, heeft u nog mededelingen over Alblasserwaard Vijf Heren Landen? Samenwerking, dan mag u dat ook doen en dan ga ik daarna naar mevrouw Van der Adel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een mededeling is met Alblasserwaard Vijf Herenlanden. Wij zijn ook verbonden in verband met het waterschap, met waterschapswegen. Daar heeft u in het verleden wel eens wat correspondentie over gezien. Wij waren in gesprek om de waterschapswegen overgedragen te krijgen. Dat is een langdurig proces geweest. Dat loopt al ruim 3,5 jaar. En een maand of twee geleden vernamen wij via de krant dat het waterschap de procedure heeft stilgezet. Recentelijk hebben we nu daar een brief over gehad en wij gaan daar ook vanuit de organisatie nog op reageren, vanuit het college. Maar de waterschapswegen, het overnemen door de gemeentes, is dus op dit moment van de baan. En het waterschap wacht waarschijnlijk tot de volgende bestuursperiode van het waterschap om dat weer bespreekbaar te maken. Voor Papendrecht was dat maar een heel klein stukje. Ik geloof in iets minder dan 3 kilometer. Voor andere gemeentes zoals Molenlanden en Vijf Herenlanden ging dat om gigantische arsenalen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan doen we even, voor als u het niet meer begrijpt, een klein stapje terug naar B6. Mevrouw Van der Adel, u wilde nog een mededeling doen over de Rekenkamercommissie voor 18 januari. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Namens de Rekenkamercommissie wil ik graag de raadsessie die op dinsdag 18 januari om 8 uur 's avonds gepland staat, bij jullie nog onder de aandacht brengen. Het doel van deze raadsessie is om aan de hand van een concreet voorbeeld tot een handreiking voor de raad te komen, aangaande de vraag hoe kan de raad goed in positie komen bij complexe opgaven en aan welke knoppen kan de raad draaien. Aanmelden kan nog tot en met woensdag 13 januari. bij de Griffie. En meer informatie staat ook in de uitnodiging die jullie allemaal hebben gekregen. En we hopen op een goede opkomst. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan was dat agenda punt B6 en hebben we B7 ook gehad. Dan gaan we verder naar O8, de archiefverordening. Met de wijziging van de GR Drechtsteden dient de archiefverordening te worden aangepast. Kan ik iemand het woord geven in de eerste termijn? Kijk eerst naar rechts. Meneer Verwij.
In eerste instantie lijkt dit heel een agendapunt wat we snel kunnen afhandelen, omdat het klaarblijkelijk gaat om het feit dat we een GR sociaal en de geboorte van een servicegemeente meemaken. Anderzijds vraag ik me af of het niet zo had moeten zijn dat we ook eerst een verslag van de archiefinspecteur of de gemeentearchivaris hadden moeten hebben. En dat verslag heb ik opgezocht. Dat is gevonden bij de ABZ-vergadering van 13 september 2021. Het verslag is van 23 maart 2021. Want daarin staan aanbevelingen, er staan de zestal kritische prestatieindicatoren besproken. En de vraag is of in de verordening deze aanbevelingen en deze tips als het ware verwerkt zijn. Als dat niet nodig is allemaal, gezien uw inleiding, dan is mijn vraag uiteraard snel beantwoord. Want de drie bijlagen, die zie ik dus alleen maar als een onderbouwing van het feit dat het slechts een technische verandering is. Tot slot heb ik wat vragen over artikelen. In 2017 is voor het laatst, dacht ik, al deze verordening veranderd. Maar als ik de stukken lees die je hierover tegenkomt, dan wordt er bijvoorbeeld ene keer de artikel 3 aangehaald, waarin staat dat de Raad elk jaar geïnformeerd moet worden met een verslag over deze verordening. En de verslaggevende die noemt een artikel 11. En in de brief van 29 juni 2021 staat dan weer dat het conform artikel 8 is. En in de verordening zelf staan 6 artikelen. Dus misschien kan dat toch ook enigszins toegelicht worden. En dan zijn we weer tevreden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Kijk ik verder in de ronde. Nee, geen verdere vragen. Dan wil ik het woord geven aan mevrouw Jetten. Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Verwij, voor de vragen. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik zo heel gedetailleerd daar nu het antwoord op schuldig moet blijven. Ik ben ook in de veronderstelling, en volgens mij is dat ook de bedoeling, dat het een overzetting is van als gevolg van het opheffen van de Drechtraadsamenwerking naar de servicegemeente. Als u het goed vindt, kom ik er schriftelijk op terug. Ik denk dat dat het meest handig is, want dan kan iedereen het ook meelezen. En dan ga ik ook geen dingen zeggen die misschien niet helemaal waar zijn. Dus ik zou u willen vragen om dat ik daar schriftelijk voor de behandeling in de Raad op terug kan komen.
Dank u wel. Zullen we daarmee akkoord gaan? Ja. Mag ik dan voorstellen om dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de Raad? En mocht u dan niet tevreden zijn of toch willen bespreken, dan is er altijd de mogelijkheid voor het begin van de vergadering. Dan gaan wij verder met O9, de tweede wijziging van de APV. De bestaande besluiten en regelingen onder de drank- en horecawet, de DHW, zijn samengevoegd tot één alcoholbesluit en één alcoholregeling. Om die reden dient de gemeente de verwijzingen naar de drank- en horecawet in de verordening, in de algemene plaatselijke verordening, aan te passen. Wie kan ik het woord geven over het voorstel? Kijk ik naar links het rijtje af, mevrouw Van Es.
Ja, voorzitter, feitelijk gaat het niet letterlijk over dit voorstel, want u zei het zojuist al, dit is eigenlijk een technische aanpassing in verband met de drank- en horecawet. Maar nu wij toch een APV-wijziging moeten, heb ik even gekeken of dat in onze APV een uitspraak staat die vorige week door de Hoge Raad met een uitspraak is herroepen. En dat gaat over kleding van motorclubs. Die zouden geen in 200 gemeenten, schijnt het, staan staat een artikel in de APV over het niet mogen dragen van logo's op jassen. En ik weet dat we het er ooit over gehad hebben. Ik kan niet in onze huidig geldende APV een artikel daarover vinden. En de vraag is dus eigenlijk alleen, klopt het dat wij dat niet of niet meer in onze APV hebben staan en daar dus geen aanpassing op hoeven doen? Want de Hoge Raad zegt tegen gemeenten die dat wel hebben dat zij dat moeten aanpassen en dat zouden we dan gelijk kunnen meenemen.
Dank u wel. Kijk verder de rij af. Nee, dan geef ik het woord aan mevrouw Jetten.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van Es, voor de vraag. Ja, het lijkt heel efficiënt. Ik weet het niet. Ook daar zal ik op terugkomen. Want ik heb dat zo ook niet paraat. En de uitspraak is heel recent. Dus ik kom daarop terug. Heeft overigens niks met de aanpassing van de APV op de alcoholwet te maken. Maar dat zei u zelf ook al. Dus wat mij betreft zou dat gewoon door kunnen gaan. Maar we gaan in ieder geval wel kijken of we die aanpassing er nog bij moeten doen. Maar weet ik niet.
Dank u wel. Tweede termijn, meneer Van den Doelstek.
Ja, dan misschien even in tweede termijn. Ik vraag me dat wel even hardop af. Dat moet dan nu, kennelijk. Hè? Maar dat hoeft niet voor Satudaru en dat hoeft ook niet voor No Surrender, want die zijn door de Hoge Raad inmiddels bevestigd. En Hells Angels kan nog komen. Dus dan haal je het er nu uit en dan kunnen we het over 2 maanden of zo weer inzetten. En ik zeg dat ook even, maar gewoon hardop, om daarmee mijn ergernis over de zeer trage rechtsgang in Nederland daarmee te uiten. 200 gemeenten hebben dat bedacht, omdat ze dachten, ja, we moeten daar toch iets aan doen. En dan duurt het echt jaren voordat dat eindelijk een keer mogelijk wordt gemaakt. Dus dat statement heb ik dan ook maar gelijk.
Een interruptie, voorzitter.
Oh, meneer Lammers.
Ik meen dat CDA al sinds mensenheugenis in de regering zit.
Dank u wel.
Maar dit is rechtspraak, meneer Lammers. Dat heeft niks met de minister te maken.
Ik denk dat we daar een andere keer over moeten debatteren. Normaal gesproken ga ik altijd terug naar degene die de vraag stelt. Dat excuses was niet heel beleefd van mij. Mevrouw Van Es, wilt u nog reageren in tweede termijn?
Ja, voorzitter. Nee, het ging hier om dat het niet verboden mag worden, omdat het wordt gezien als een uiting van vrijheid van meningsuiting. Maar het is voor nu voldoende om te weten wat de portefeuillehouder zegt, om te kijken of wij daar überhaupt iets over in onze APV hebben staan.
Dank u wel. Kan ik dan dezelfde conclusie trekken als bij het vorige agendapunt, dat we hem als hamerstuk doorgeleiden naar de Raad? Dan doen we dat. Kunnen we verder met agendapunt 10, alcoholverordening. Ook de alcoholverordening dient te worden geactualiseerd om deze in overeenstemming met de alcoholwet te brengen. Het is dry January voor veel mensen, ook voor mij, dus ik krijg er bijna dorst van, zou ik zeggen. Naast deze technische wijziging wordt het met instemming van de alcoholverordening mogelijk voor slijterijen om proeverijen te organiseren. Kan ik iemand het woord geven over dit voorstel? Dan begin ik nu weer rechts. Meneer Verwij.
Dank u wel, voorzitter. Het beginnen met proeverijen, dat wordt hier als volgt toegestaan door op te merken dat gezien het lage aantal reacties, stellen we voor om de mogelijkheid te geven tot het organiseren van een proeverij. Dus het is een beetje toeval dat er weinig reacties waren op een mogelijkheid van een proeverij te starten. Dat is dus geen principieel standpunt dat je dan inneemt, maar gewoon heel praktisch. Het zijn er niet zoveel, dus dan mag het. Dus ik hoop dat ik dat op die manier goed gelezen heb. Dan in de alcoholverordening zelf, daar heb ik bij artikel 3, prijsacties horeca, een zin gelezen. En ja, als je die leest, dan vraag ik me af, is het nou zo bedoeld of moet ik dat op een bepaalde manier door ergens rust te nemen tussen bepaalde woorden er toch goed uitkomen? En dat is dus bij artikel 3.1, daar staat: ter bescherming van de volksgezondheid en of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet-alcoholische dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% enzovoorts. Ik hoor al het gelach, dat klaarblijkelijk het toch wel duidelijk is dat ik niet de enige ben die deze zin een tikkeltje apart vindt.
Je dat was het voorzitter. Hele flauwe grappen over maken, maar dat ga ik niet doen. Misschien dat de portefeuille daar ook een antwoord op heeft of het kan toelichten. Kijk even verder de kring rond. Mevrouw van Essen, u wilde nog wat voor de eerste keer, zag ik net in het begin.
Mijn toevoeging is, volgens mij mag je geen frisse schenken. En dat vond ik er heel grappig aan.
Oké, dank u wel. Mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter. En dank voor het aanleveren van de nieuwe verordening. En heel fijn dat we de maximale ruimte binnen de wettelijke mogelijkheden gaan bieden aan slijterijen voor het houden van proeverijen. Helaas wel naar sluitingstijd, maar zo staat het nu helemaal in de wet. En voor de rest hebben wij geen vragen of opmerkingen. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Van Erk, ga gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, als we het goed hebben gelezen, gaat het dus om een technische aanpassing. Maar goed, dus nu wel met ook een inhoudelijke aanpassing daarbij. Om dus inderdaad proeverijen te gaan laten organiseren door slijterijen. Aanleiding voor deze aanvulling of verruiming zou je kunnen zeggen, is het gegeven dus dat slijterijen in het verleden daarom hebben gevraagd. En eerder was dat dus niet mogelijk of kon dat niet worden toegestaan. Nou, in de fractie is daar toch nog even over doorgepraat, over die voorgestelde wijziging. En dat bracht toch nog een aantal vragen en opmerkingen met zich mee. Misschien een open deur, maar om toch ook de impact een beetje in te schatten voor bijvoorbeeld de directe woonomgeving in de verschillende buurten, wordt het aantal van 6 slijters of slijterijen genoemd. Over welke 6 hebben we het eigenlijk? Dan 2. Het voorstel is om 1 keer per dag, lezen in het voorstel, en maximaal 3 keer per week een proeverij toe te staan. Dat riep de vraag op, waarom wordt dit voorstel gedaan qua aantallen? Op jaarbasis, weliswaar theoretisch, wellicht, gaat het dan om 156 proeverijen. Dat lijkt ons wat veel. Waarom niet bijvoorbeeld 1 proeverij per kwartaal per slijterij, dus 4 per jaar per slijterij, en in totaal 24 proeverijen. Voor de schaalgrootte van Papendrecht lijkt ons dat heel wat realistischer. Dan is er een maximum aantal qua groepsgrootte bij een proeverij? Of niet? Is daarover nagedacht of hoeft daar niet over worden nagedacht? En hoe moeten we deze wijziging zien in het licht van het preventie- en handhavingsplan alcohol? Daarin wordt gesteld, ik citeer, beperken van de beschikbaarheid alcohol is een van de meest effectieve maatregelen om het alcoholgebruik te verminderen. En in het verlengde daarvan, en dat is het volgende punt op de agenda, het preventie- en handelingsplan geeft ook aan dat we bij jongeren onder de 18, die zijn niet welkom bij de toekomstige proeverijen, maar het gaat daarin ook over de categorie 18 tot 25-jarigen, dat we streven naar een percentage van 0% alcoholgebruik in 2040. Hoe ziet het college deze doelstelling, ambitie, in relatie tot het toestaan van zoveel proeverijen? Waarbij we, tot slot wil ik dat wel nog even zeggen, per niet ten principale iets tegen het organiseren van proeverijen hebben. Maar daar komen we zo meteen nog wel even over te praten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik het woord geven aan de portefeuillehouder, mevrouw Jette, ga uw gang.
Dank u wel. Voorzitter, allereerst dank u wel meneer Verwij voor de vraag. Ja, het is inderdaad wel even een taaie, dat ben ik meteen met u eens. Maar er staat inderdaad anders dan om niet alcoholische dranken te verstrekken. Dus het is inderdaad wel de term dan om niet. En niet alcoholische dranken is dan niet alcoholisch, maar gewoon alcoholische dranken gratis. Ik hoop het wel. Ja, de bedoeling is natuurlijk om daar een beperking in te hebben, want ja, die happy hours zouden anders te zeer concurrentievervalsend, maar ook te zeer aanzuigende werking kunnen hebben. Dus dat is de reden daarvan. De andere opmerking die je had was over die proeverijen, maar er waren er meer die die vraag hadden. Ja, de proeverijen mogen nu, dat is dus inderdaad meer dan een technische aanpassing, want dat was eerst niet toegestaan. Het is een beetje die vermenging van verschillende bedrijfstakken, hè, slijterij en dan ook een soort van horeca. Nou ja, daar is met deze nieuwe alcoholwet is daar enigszins ruimte voor gegeven. En die ruimte willen wij dan ook doorgeven aan de slijterijen. Het gaat om 6 slijterijen hier in Papendrecht. Ja, ik weet niet of het nuttig is dat ik de namen noem, want volgens mij zijn die gewoon ook wel bekend. En anders kan ik ze meneer Van Erik ook nog wel even toesturen. En we hebben een brede uitvraag gedaan onder zowel de slijterijen, maar ook de horeca. En gevraagd van, ja, hoe staan jullie daar tegenover? En daar was eigenlijk overwegend geen bezwaar tegen. Dus we hebben gemeend dat we dan die mogelijkheid ook gewoon wel moeten bieden. En ja, mocht het toch echt uit de hand lopen, kunnen we altijd nog zeggen, dan gaan we daar toch weer verder paal en perk aan stellen. Vooralsnog geloof ik niet dat we tot het aantal gaan komen wat meneer Van Erik noemde, de 156. Maar ja, in theorie zou dat kunnen. Maar je moet zich ook voorstellen, het moet voor een slijterij ook nuttig en nodig zijn om zo'n proeverij te doen. Want het kost ook menskracht, het kost inzet. En ja, je moet het allemaal organiseren in een tijdspanne die je normaal niet open bent. Hè? Want je bent dan niet open als winkel. Dus ik kan me niet voorstellen dat het verkapte horeca wordt. Want dat zou het zijn als het zo vaak gebeurt. Maar dan moeten we daar ook meteen ook maar weer goed naar kijken. En we zien of we dat willen. De proeverijen mogen dus maximaal tot 10 uur. En dan mag de slijterij, en dat is een verdergaande beperking, ook alleen geopend zijn voor die deelnemers. Dus je mag dan niet nog aan klanten verkopen. Dus het is of-of, het is niet en-en. Nou, die aantallen die volgen uit dat artikel. Hè, dus je kunt zeggen, ja, dat vind ik te veel. Nou, als je het gaat beperken, dan moet je daar wel een goede reden voor hebben. Die hebben we nu nog niet, want we weten niet hoe het gaat lopen. Dus misschien valt het wel heel erg mee. En is er ook geen enkele reden om daar een beperking in te doen. Ja, die groepsgrootte, dat is inderdaad wel een dingetje in die zin. Kijk, een slijterij heeft een bepaald maximum oppervlak en daar mogen een bepaald aantal mensen vanuit het bouwbesluit ook zijn. Dus je kunt daar geen honderden mensen in kwijt. Dat is wel een beperking die er altijd is, ook voor zo'n proeverij. Dus daar zullen ze zich toch aan moeten houden. En daar zullen we ook wel enigszins op letten, hoor. Ik bedoel, het is niet de bedoeling dat dat staande cafés worden, om het zo maar eens te zeggen. Je mag alleen maar alcohol verschenken die in het kader van die proeverij aangeboden wordt. Dus dat is ook echt iets wat je als product wil verkopen als slijterij. Dus het is niet een breed assortiment, maar het gaat echt om bepaalde type producten die je als slijterij hebt, die je dan ook wil verkopen. En we gaan in, wat ik net ook al zei, toch ook wel een evaluatiemoment doen om te kijken of het goed loopt. Over de relatie met het preventie- en handhavingsplan, daar wil ik eigenlijk wil ik eigenlijk mijn collega Kees de Ruiter, die gaat daar meer over het woord over geven. Ik denk dat dat toch beter bij hem belegd is. En volgens mij heb ik daarmee wel alle vragen gehad, voorzitter. Weliswaar in een wat door elkaar lopende volgorde, maar ik hoop dat ik zowel mevrouw Bokma als meneer Van Erp als meneer Van Wij hiermee voldoende gefaciliteerd heb. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk even naar de heer de Ruiter, of u ook nog wil reageren.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Het volgende agendapunt gaat met name over overmatig alcoholgebruik. We hebben niet de illusie met dit plan dat we het alcoholgebruik in Nederland helemaal aan banden kunnen leggen, zoals we dat al zouden willen als lokale overheid. En het gaat om te voorkomen dat er problematisch gedronken gaat worden. En dat is volgens mij net iets anders als dat je van die proeverijen, want daar kan je volgens mij redelijk reguleren, omdat het toch vaak in wat beperkte samenstelling en in kleine groepen gaat.
Dank u wel. We gaan voor de tweede termijn naar de commissie. Ik kijk nog even rond. Nee, meneer Van Erk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Natuurlijk nog even een reactie van onze kant. Volgens mij heb ik nog geen antwoord gehad op de onderbouwing, hoe men aan het aantal is gekomen van 1 keer per dag en 3 per week. Is dat gebruikelijk in de landen of ja, hoe zit dat? Dan voor wat betreft het antwoord van de heer de Ruiter. Het volgende stuk gaat over problematisch drinken. Maar hoe relateert hij dan toch de doelstelling daarin dat we op termijn, in ieder geval voor bepaalde doelgroepen, terug willen naar 0% alcoholgebruik?
Voorzitter, het is een interruptie.
Mevrouw Van Es.
Proeverij is een echte D66 hobby, dus ik weet er van alles van. Van toen het nog mocht, hè, voor corona. Maar misschien handig voor de heer Van Erk om te weten, bij een proeverij spuug je heel veel uit. Dus je krijgt het echt niet voor elkaar om daar dronken van te worden.
Nee, ik begrijp uw reactie. Toch wil ik hem wel serieus benaderen, omdat hij in relatie wordt gebracht tot preventie en handhaving. En dat verband vind ik bijzonder, dat je kiest voor een verruiming, begrijp ik. Alleen de relatie met het preventieakkoord is wat bijzonder. Zeg dan van, nou, we willen gezien het nieuwe karakter van de alcoholwet en het feit dat we dat wat ruimer kunnen benaderen, de ondernemers en de consument tegemoetkomen, kies dan gewoon frank en vrij die insteek, maar leg geen relatie met het preventie en handelingsakkoord of handelingsplan of hoe het exact wordt genoemd. Daar zou ik nog wel graag een reactie op willen hebben van een van de portefeuillehouders, waarom dat verband zo sterk wordt gelegd in de desbetreffende stukken. Die zie ik nog niet helemaal. Dan wil ik natuurlijk de portefeuillehouder beide bedanken voor de gegeven antwoorden. De hoeveelheid deelnemers, dat is me inderdaad dan duidelijk. Evaluatiemoment heb ik ook gehoord dat er op enig moment komt. Nou, dat lijkt me ook zinvol. Dat we niet toegaan naar, het aantal van 156 proeverijen op jaarbasis. Nou, dat zie je ook niet zo snel gebeuren. Maar goed, je weet maar nooit. Die 6 slijterijen. Ja, ik zou dat toch wel willen weten. Tuurlijk, ik kan ook zelf gaan googlen. Maar ik wil inderdaad dan, in 3 zinnen weten welke dat dan zijn. Waar dat zal worden georganiseerd. Ik heb ook gehoord tot maximaal 10 uur 's avonds. Dat is dan ook duidelijk. En dat was het wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Jetten of de heer De Ruiter in de tweede termijn. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Het aantal, meneer Van Erck, dat is gebaseerd op artikel 6, lid 1 van het alcoholbesluit. Hè, en dat heeft tot doel om inderdaad niet de grenzen te laten vervagen tussen proeverijen en horeca. En dat is terecht, hè, want het is niet de bedoeling dat het horeca wordt. Dat hebben we net ook al nader uitgelegd. En daarop is dat aantal gebaseerd. Dus het moet geen synoniem voor horeca worden, de proeverij. Daar 1 keer per dag en maximaal 3 keer per week. En daarmee hoopt men, en dat denk dat ook wel terecht is, dat met die maximaat ook geen verkapte horeca wordt. Of dat ook echt allemaal uitgevoerd gaat worden, is maar de vraag, dat zei ik net ook al, want dat moet je ook allemaal daarnaast doen. Hè? Je bent en een winkel en als je de proeverij hebt, kun je dus ook geen gasten ontvangen, geen klanten ontvangen. Dat is toch ook alweer een
voorzitter.
Meneer Van Erck.
Ja, misschien zeur ik wel door, maar ik mis dan toch de argumentatie hoe men aan het aantal komt.
En dat staat dus in het alcoholbesluit. Het landelijke alcoholbesluit, daar staat dat.
Oké, duidelijk, dank u wel.
Ja? Oh, ja. Dus wat dat betreft is het dus een begrenzing. En voor wat betreft, u zei dat alcoholpreventiebeleid. Ja, het is natuurlijk ook zo, je moet ook een reden hebben om iets niet toe te staan. Als je vindt, proeverijen mogen nu. En er zijn natuurlijk slijterijen die dat graag willen. Ik ga u die lijst met die 6 ga ik u melden. Ik vind het lastig om het hier te noemen, want ik weet helemaal niet of die slijterijen het allemaal gaan doen. Dus dan zouden we ze hier in de openbaarheid gaan noemen, terwijl ze dat misschien helemaal niet willen. Dus ik ga u dat gewoon toesturen, die namen. Maar het is wel zo dat je moet dus een reden hebben om het niet toe te staan. En dat zou moeten zijn bijvoorbeeld een alcoholgebruik wat al extreem hoog is. Dan zou je een reden hebben om dat niet toe te gaan staan. Als je al de directe koppeling tussen alcoholmisbruik en proeverijen legt. En die reden hebben we niet, want er is in Papendrecht geen extreem hoog alcoholgebruik. Het is natuurlijk wel, er wordt redelijk veel wel gedronken, maar dat is niet extreem hoger dan anderen. Dus je hebt daar niet echt een reden voor om dat niet toe te staan in aanleg al. Wat je wel kan doen is met die evaluatie kijken, zien wij nou als gevolg van die proeverijen inderdaad een toename bij een bepaalde groep die we niet willen. Dan zou je daarop kunnen sturen. Maar dat kun je nu nog niet zeggen, want die proeverijen hebben we nog niet gehad.
Voorzitter.
Dus dat is de reden waarom we nu zeggen, laten we het nu wel gaan starten.
Meneer Van Erck, ter interruptie.
Gaat u gang.
Gerelateerd aan uw eerdere antwoord betreffende het aantal wat mag worden georganiseerd. Als ik het goed begrijp, wordt volledige ruimte benut binnen die nieuwe alcoholwet. Wordt ingezet op het maximale aantal bijeenkomsten op jaarbasis. Klopt dat? En zo, ja, als dat klopt, waarom wordt dan ingezet op het maximale aantal en waarom wordt niet ingezet op het door ons geschetste voorbeeld? Want volgens mij is die ruimte binnen de APV.
Mevrouw Jetten, gaan we gang.
Dank u, voorzitter. Wij beperken niet op voorhand. Dat is wat we niet doen. De wet geeft de mogelijkheid. Wij beperken niet op voorhand. Wat ik zei, je moet echt wel een reden hebben om te beperken. En dat zou kunnen zijn dat je ziet dat de alcoholgebruik als gevolg van die proeverijen aanzienlijk toeneemt. Maar als er niet zo heel veel proeverijen zijn op een jaar, dan ga je iets beperken.
Voorzitter, dat is dus een curatieve toepassing van het beleid. U zet niet in op preventie dan, als u dat zo stelt. En dat zou dan ook niet in lijn zijn met datgene wat u juist bepleit in uw beleidstuk. Zie het volgende agendapunt.
Mevrouw Jetten.
Ja, ik vind dat een lastig te beantwoorden vraag. Want het is natuurlijk nationale wetgeving die mogelijk maakt dat die proeverijen er zijn. En ik weet niet of het iets toevoegt of dat het op een andere plek dan is. Hè. Dat is natuurlijk even de vraag. Je weet, dat kun je niet precies inschatten, omdat het iets is wat nog niet geëvalueerd is, waarvan je ook niet weet wat het gaat doen. En proeverijen zijn niet als bijvoorbeeld horeca-inrichtingen gericht op het nuttigen van alcohol. Het is inderdaad een wat andere aanpak die meer gaat, nou ja, mevrouw van Es zei net al wat in haar beleving een proeverij is. En ik denk dat dat wel meer overeenkomt met wat het ook wel werkelijk is. Maar goed, ik ben het met u eens. Het is niet op voorhand ingekaderd, niet op voorhand beperkt, omdat de wetgeving deze ruimte biedt. En ja, het is ook aan uw raad. Kijk, als u zegt wij vinden dat dat toch echt verder beperkt moet worden, ja, dan is het aan u om daar een beperking in te geven. Maar ik heb daar nu niet de onderbouwing voor. Dat is wat ik zeg.
Dank u wel. En meneer De Ruiter, wil u nog reageren op de verband met de preventie- en handhavingsplan? Of heeft mevrouw Jetten dat al voldoende beantwoord? Ja. Dan sluit ik hierbij de tweede termijn. Dan kijk ik even rond. Wil dit u als bespreekstuk? Kijk vooral even naar u, meneer Van Erk, of als hamerstuk. Dan gaat dit als bespreekstuk naar de raad van 27 januari. Dan gaan wij misschien van alcohol naar alcohol of van alcohol naar koffie. Ik begreep dat er koffie is. En als we daar behoefte aan hebben, dan kunnen we een schorsing doen van een minuut of 10 om even een bak koffie te pakken. Ja, dan schors ik bij deze de vergadering voor 10 minuten. Het is 9:10, de schorsing komt ten einde. En dan gaan we verder met deze vergadering. We gaan, moet ik even zoeken, agenda punt 11, preventie- en handhavingsplan alcohol. Dit preventie- en handhavingsplan alcohol is in samenhang met de nieuwe alcoholverordening een wijziging in de APV tot stand gekomen. De koers van het vorige preventie- en handhavingsplan alcohol wordt voortgezet en uitgebreid om preventief meer effect te genereren op de ouders, schuine-verzorgers en jeugd, naast de kortstondige landelijke campagnes. Wie kan ik het woord geven in de eerste termijn over het voorstel? Mevrouw Van Es, ga je gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het is goed dat er een preventie- en handhavingsplan alcohol is en dat die ook regelmatig wordt geüpdate. Al was het maar omdat er regelmatig ook nieuwe inzichten komen. Zoals bijvoorbeeld dat het wel degelijk wat uitmaakt hoe je als ouders en omgeving omgaat met geen alcohol schenken voor jongeren onder de 18. Waar toch eerst het beeld altijd was van nou, ze kunnen het beter thuis doen, dan valt het buiten de deur wel mee. Dat is niet het geval, blijkt uit onderzoek. Wat ons betreft, wat de D66-fractie betreft, is dat dan ook het belangrijkste punt. Het handhaven van het niet schenken en niet verkopen van alcohol aan mensen onder de 18. We hebben op één punt wel een bezwaar en dat is, kijk, als je bij meerdere punten als prioriteit aangeeft, dan loop je het risico dat niets prioriteit heeft. Of datgene waarvan je echt wil dat het prioriteit heeft, daar toch onder moet leiden. En wij zien dat, dat er wordt genoemd dat bij evenementen, en daar vallen dan ook buurtfeesten onder, de mogelijkheid wordt opengehouden om bij vergunningverstrekking de mogelijkheid om alcohol te schenken te beperken. Ja, en een buurtfeest, voorzitter, is wat ons betreft toch ja, min of meer aan mensen zelf. De vraag is eigenlijk, van gaan we hier niet een beetje te betuttelend om met de weinige buurtfeesten die er waren en hopelijk ook in de nabije toekomst weer zijn, waarbij dan ook alcohol wordt geschonken. Dus de vraag is eigenlijk, is er hier een probleem op te lossen? En hoe wordt daar precies dan mee omgegaan met het verstrekken van een vergunning bij buurtfeesten en in relatie tot alcohol?
Dank u wel. Kijk even verder naar de commissie, mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter, en dank voor de herziene versie. In het raadsvoorstel staat dat we het huidige beleid actualiseren en hier en daar aanpassingen doen. Ik vind het altijd zo fijn als er dan een overzicht is met de aanpassingen. Nu is het een zoekplaatje wat er exact is aangepast. Maar goed, dat terzijde. Het blijft altijd bijzonder om te lezen dat beschikbaarheid verminderen helpt. Dat zal best ten dele kloppen, maar afgelopen jaar ben ik een paar maanden in Noorwegen geweest. En ik kan u verzekeren dat daar echt niet minder gedronken wordt door volwassenen. Terwijl alcohol daar echt beperkt verkrijgbaar is en ook nog eens een keer schreeuwend duur is. De VVD gelooft niet in betutteling, maar vooral in eigen verantwoordelijkheid van de ouders. En dat sluit ook aan op het punt van D66 met betrekking tot de buurtfeesten. Welk probleem lossen we daarmee op? In het beleid lezen we ook dat het vooral opleidingen voor barvrijwilligers belangrijk zijn. Maar we lezen ook dat zij zich niet altijd gesteund voelen door de bestuurders van die verenigingen. Is er ook aandacht voor de opleiding van deze bestuurders, zodat zij ook op de hoogte zijn van de eisen die de wet aan het schenken van alcohol stelt en zo de vrijwilligers beter kunnen ondersteunen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Kosten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goed om dit plan te bespreken. Het viel me wel op, ook al is het een herziening, maar andere keer viel het me ook al op, dat we te maken hebben met een web van allerlei nota's. Een gezondheidsnota, een vitaliteitsakkoord, een preventie- en handhavingsplan nu voor de alcohol. Dat roept bij mij toch eigenlijk wel de vraag op, bereiken we ons doel en hoe gaan we dat dan bewaken? Dat is eigenlijk mijn eerste punt. Tweede gaat een beetje over een punt dat mevrouw Van Es eigenlijk ook al noemde, focus. Er wordt gefocust op een doelgroep, nu. En die focus die ligt op het voorkomen van het gebruik en van problematisch gebruik onder jongeren en jongvolwassenen. Nou, tot zover niks mis mee, denk ik. Maar vervolgens zijn er echt wel heel veel verschillende betrokkenen. En hebben we dan echt wel voldoende grip hierop? Dat is mijn tweede punt. En ja, een klein vraagje is... het wordt vastgesteld voor de periode 2021-2023. Dat eerste is natuurlijk sowieso al bijzonder. En niet tot 2025. En terwijl de verplichting is om het vierjaarlijks te doen. Dus waarom doen wij het vaker dan de verplichting? Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Erk, ga gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, goed dat er een dergelijk plan ligt. In hoofdstuk 4, bij de aanpak, wordt dan aangegeven dat er aanpakken en interventies ter beschikking staan om ambities te realiseren. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie zin. Ik vroeg me wel af, wat gaat de gemeente dan nu concreet doen? Misschien toch wel een beetje het verlengde van wat de heer Koster naar voren bracht. Welke doelen worden er naar gestreefd? Komt er een uitvoeringsagenda? Dat is niet helemaal helder. Wordt datgene wat in het stuk verwoord staat aan ambities, wordt dat nog smart uitgewerkt? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan heb ik hier de heer De Ruiter of mevrouw Jette staan. Dus ik kijk even naar u beiden, wie het woord wil. Meneer De Ruiter, ga gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan begin ik maar even met de vragen van D66. De evenementen, wordt aangevoerd door mevrouw Van Es. Is er een probleem op te lossen? Ik denk dat het belang is dat we ook, als er al een vergunning voor een buurtfeest wordt afgegeven, want dat kan ook een heel klein comité zijn, dat we aandacht vragen voor het gebruik van alcohol. Dus we willen het gewoon bespreekbaar maken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is ook het belangrijkste van deze nota. Spreek er met elkaar over wat alcohol kan doen in je leven. Het kan wel heel gezellig zijn, maar het kan ook heel problematisch worden. Het gaat met name over dat problematisch gebruik van alcohol. En daarmee kunnen we niet elk buurtfeestje kunnen we daar een boa op afsturen. Dus wij proberen zoveel mogelijk die verantwoording bij onze inwoners zelf te leggen, maar hun wel duidelijke voorlichting te geven. Sorry, over het gebruik van alcohol. Dan kom ik ook bij de VVD. De eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Ja, natuurlijk, het gaat over eigen verantwoordelijkheid. En wij proberen vanuit de verschillende akkoorden die er liggen, ook via sportverenigingen, want u had het over opleiding van bestuurders, om via allerlei cursussen, maar ook materiaal dat beschikbaar wordt, GGD, om goede voorlichting te geven. Want voorlichting is veel beter als dat je dingen gaat verbieden of zeggen dit mag niet. Nee, je zou mensen intrinsiek moeten motiveren waarom dat matiging van alcohol belangrijk is. Of een keuze is om helemaal geen alcohol te drinken. ja, en zoals ik al zei, het heeft verschillende raakvlakken met verschillende andere plannen die we hier gemaakt hebben. Het vitaliteitsakkoord en het sportakkoord, en daar hoort deze eigenlijk gewoon integraal bij. De SGP vraagt, bereiken we ons doel? Hoe bewaken we dit? Daar kom ik ook een klein beetje bij de CU. Hoe smart is het allemaal? Ja, wij hebben onvoldoende middelen om daar natuurlijk gewoon op te gaan handhaven. Zoals ik al eerder zei, het is een preventie- en handhavingsakkoord. We proberen door middel van voorlichting ook die ouders, maar ook verzorgers, verenigingen, bestuurders gewoon te motiveren. Joh, let op waar jij mee bezig bent. Weet wat de effecten zijn van overmatig alcoholgebruik. En dat is misschien wat minder smart geformuleerd als dat we zeggen, joh, je mag op een feestje maar 3 glazen schenken. Maar zo ver willen wij ook niet gaan met dit akkoord. En dan vroeg u 21-23, ja, die vraag had ik natuurlijk wel verwacht. We lopen een klein beetje achter met de uitvoering van dit akkoord. Dat had al eerder vastgesteld moeten worden. Maar corona en de ontbreken aan ambtelijke capaciteit
heeft er toe geleid dat we nu een korter akkoord hebben en dat we na 23 dat gewoon weer synchroniseren met alle andere akkoorden die dan geüpdate moeten worden. Dus het is puur pragmatisch, het heeft verder geen enkele reden waarom dat het zo kort is. Dan met de ChristenUnie, ja, zoals ik al zei, het is heel erg belangrijk dat we gaan kijken en dat we ons goed bezighouden met de voorlichting, want daar kunnen we echt op gaan scoren of in ieder geval resultaat op gaan behalen. En is er een uitvoeringsagenda? Nee, er is niet echt een uitvoeringsagenda. We proberen dat in alle overleggen waar we in gesprek zijn over het vitaliteitsakkoord, het sportakkoord, nemen we ook deze alcohol- en preventienota mee. En het gesprek dat daarover levert al wat op, denken wij. Tot zover een eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. We gaan voor de tweede termijn terug naar de commissie. Kijk even rond, mevrouw Van Es.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, zoals het uitgelegd wordt door de portefeuillehouder, ja, denken wij dat dat heel goed is, dat bij vergunningverstrekking er voorlichting wordt gegeven, er aandacht wordt gevraagd voor alcohol. Waarbij ik denk dat het wel belangrijk is om daar echt een hele duidelijke handleiding te geven aan degene die die vergunningen verstrekt. Dus maak daarin dan ook een onderscheid tussen de harde zaken, hè, de harde grens, namelijk geen alcohol onder de 18, ook niet bij een buurtfeest. En de wat zachtere voorlichting, namelijk let ook op mensen van hoeveel ze drinken en ja, voorlichting daarover. Er wordt wel een paar keer iets gezegd door de wethouder waarvan ik denk, nou, dat niet alleen kunnen we niet overal een boa op afsturen, maar dat moeten we ook helemaal niet willen. Het is een vrij land. Dat zijn we bijna vergeten natuurlijk onder corona, maar het is gewoon een vrij land. Dus mensen mogen binnen de wet doen wat zij zelf willen. En ook hè, zo'n opmerking als we gaan niet zo ver als dat we zeggen niet meer dan 3. Ook dat moet je gewoon niet willen in een vrij land. Dat wil de portefeuillehouder vast ook niet. Het staat in ieder geval niet in het plan. Maar mijn vraag is wel dus nog in deze termijn, is er dan ook een uitgewerkt plan van hoe daarmee wordt omgegaan bij de verstrekking of voorafgaand aan de verstrekking van een vergunning, van hoe dat wordt gecommuniceerd, zodat het niet betuttelend is, maar wel heel helder. Wat is toegestaan, wat niet, waar wordt aandacht voor gevraagd?
Dank u wel. Kijk even verder rond voor de tweede termijn. Zie ik verder geen vingers, dan meneer De Ruiter, kunt u nog reageren op de vraag van mevrouw Van Es en de opmerkingen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Sorry, mevrouw Van Es, die zegt natuurlijk, ik wil zeker niet op de stoel gaan zitten van 3 of 4. Hè. Zo bedoelde ik dat ook helemaal niet. Ik bedoelde juist om te zeggen van, die verantwoording ligt echt bij de persoon zelf. En die voorlichting, u zei het al, is heel belangrijk. Er zijn een aantal toetsingscriteria waaraan een aanvraag bij een vergunning wordt gesteld, hè, die toetsingscriteria. En die zijn keihard, hè? Bijvoorbeeld van onder de 18 jaar, dat is dan heel duidelijk. En deze andere, die zullen wij daarin, zeg ik u toe, in opnemen dat wij bespreken bij het verstrekken van zo'n vergunning. Dat we aandacht vragen voor het gebruik, of misbruik, nee, gebruik. Want misbruik ga ik ook niet over, maar over het gebruik van alcohol, wat dat doet op iemand. Dus dan we aandacht vragen voor deze nota. Tot zover.
Dank u wel. Dan is dit het einde van de tweede termijn en dan stel ik de vraag of het een hamerstuk of een bespreekstuk moet zijn voor de raad van 27 januari. Ik zie iemand hameren. Als iedereen daarmee akkoord is, dan hoeven niet allemaal te hameren, maar dan wordt het een hamerstuk voor de raad. We gaan verder met het laatste agendapunt, verordeningen GR Sociaal. In het kader van de nieuwe GR Sociaal, de omvorming van de huidige GR Drechtsteden, is noodzakelijk de verordeningen voor het sociaal domein opnieuw vast te stellen. Met vaststelling van deze verordeningen wordt het bestaande beleid zoals afgesproken ongewijzigd vastgesteld. Mag ik iemand het woord geven over dit voorstel? Niemand? Dan kan ik wel vragen of de wethouder wil reageren, maar er is niks om op te reageren. Dan stel ik voor, als er ook geen tweede termijn is, om dit stuk als hamerstuk naar de Raad door te sturen. En dat wordt dan, als er geen andere spannende dingen worden.